Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Deze maand staat onze programmering in het teken van de dood. Want niets kan ons leven zo ontwrichten als de dood. Of het nu onze eigen dood is of die van een geliefde. En de vraag is natuurlijk, biedt het boeddhisme soelaas in zulke moeilijke situaties? Even na vieren hoort u een uitgebreid gesprek met professor George Maat, die als lid van het rampenidentificatieteam wel heel expliciet met de dood wordt geconfronteerd. En we praten met zenleraar Jiun Roshi over de betekenis van het begrip de grote dood. Verder aandacht voor de relatie tussen boeddhisme en shamanisme, maar we beginnen met de maandelijkse boekbespreking door zenleraar Nico Tiedeman. Zijn er overeenkomsten tussen de Joodse mystiek en mystiek in de Zen-traditie? Nico Tiedeman meent van wel. Aan de hand van de sprookjes van Rabbi Nachman, die zijn verzameld en naverteld door Martin Buber, legt hij uit waarom. Maar eerst, wie was Martin Buber?
Martin Buber, vorige eeuw, eigenlijk eind 19e eeuw tot 1965. Joods filosoof, beroemd geworden om een zeer mooi, wijsgerig werk, Ik en Jij. Hij was zeer geïnteresseerd in de mystieke teksten, vooral de Chinese teksten, zoals Lao Tse en Zhuangzi. En ook is hij degene geweest die vanuit nogal wat duistere bronnen het nodige opgehaald heeft uit de Chassidische traditie. Hij is beroemd geworden om zijn verzameling vertellingen van de Chassidische verhalen en ook zijn commentaar daarbij. Heeft in Duitsland gewerkt, is denk na de oorlog meteen naar, of misschien al eerder, naar Israël gegaan. Is daar hoogleraar geworden, ik denk aan de Universiteit van Tel Aviv. Heeft ook veel geschreven over opvoedingsvraagstukken. Dus ook de sociale filosofie, zeg maar. En ik ken één beroemd verhaal van hemzelf. Op een dag werd hij opgebeld door een student en die vroeg of hij hem kon spreken. En Martin Buber was erg hard aan het studeren en aan het schrijven, heel geconcentreerd. En hij zei, nou ja, ik heb eigenlijk geen tijd, maar kom maar even. En de student die kwam. En Buber zei, ja, ik luisterde nauwelijks, want ik was echt elders met mijn gedachten. En toen hoorde hij de volgende dag dat die student zelfmoord had gepleegd. En toen zei hij, sindsdien, als iemand vraagt of hij mij wil spreken, dan weet ik dat ik me vrij moet maken. Want er zijn dan belangrijker dingen aan de hand dan waar ik mij mee bezighoud.
En dat is een typerende anekdote voor hem, denk jij?
Ja, ook omdat hij de dialoog zo centraal stelt. Het is ook echt Joodse filosofie in de zin, het is niet alleen de dialoog tussen mensen onderling, maar het is ook de dialoog met God. Dus, en dat is uiteindelijk de belangrijkste dialoog. En het Joodse daarin is dat God is aanspreekbaar. Dus je kan tot God praten. Ja, en de Joden praten voortdurend tot God en ze prijzen God. Maar ze kunnen ook Yahweh behoorlijk de mantel uitvegen als die kennelijk iets doet wat hen niet zint. Dus je vindt tussen God en mens de dialoog centraal. En dat is wat Buber ook in zijn filosofie heel duidelijk naar voren brengt. Later zal dat ook Emmanuel Levinas doen. Dat dialogische, ook als kern van de religie, dat is Buber ten voeten uit.
Want jij noemde net al dat boek Jij en Ik. Gaat dat ook niet speciaal over de dialoog?
Ja, helemaal. Kort gezegd, hij zegt er zijn twee soorten relaties. Het ene is een ik-jij relatie en een andere is een ik-het relatie. Ik-jij, dat is iets persoonlijks, dat is iets vanuit een groot respect, dat wederkerig is enzovoort. En de ik-het relatie, dat is een dingachtige, een dingmatige, een instrumentele relatie. En een van zijn belangrijke punten is dat hij zegt dat de moderne tijd de neiging heeft om ook de ik-jij-relatie, wat een typisch menselijke relatie is, om dat te reduceren tot een ik-het-relatie. Dus de ander is eigenlijk een nuttig voorwerp.
En wat is de moderne tijd in zijn... Wanneer leefde hij precies?
Hij leefde precies van 1878 tot 1965. Dus het is ook de tijd van Nietzsche. Nietzsche is dan al volop aan het werk. Het is de tijd van een opkomend atheïsme. De ontkerkelijking begint. Het is natuurlijk ook de tijd van een sterk opkomend antisemitisme. Overal, in heel Europa en verder. De religie komt onder kritiek te staan van Nietzsche en Freud. Het is ook de tijd van Freud, van Jung, communisme. En dus in die tijd zocht hij dan toch weer op zijn manier vanuit zijn Joodse traditie van waar gaat religie om? En dan zal hij zeggen, religie gaat om een ik-jij verhouding. Een ik-jij met de mensen. En dan zegt hij ook ergens, eigenlijk is het ik-jij van alle mensen, dat is God.
Kan je dat een beetje uitleggen?
Nee.
Je bedoelt het streven naar die dialoog.
Ja. Ja, dus dat God spreekt ook, ik moet zeggen niet alleen, maar ook in de dialogen die ik voer met iedereen. Je komt God tegen in het jij van de ander.
Nou hebben wij in het boeddhisme het begrip Boeddha-natuur, wat zich niet beperkt tot mensen, want hè, zo zeg jij dit eigenlijk. Zou dat op de een of andere manier vergelijkbaar zijn? Nou, je trekt een heel moeilijk gezicht.
Ja, die vergelijking is altijd lastig en je moet er ook een beetje mee uitkijken om dat allemaal maar naar elkaar toe te trekken. Ik weet het niet. Overigens, Buber was zeer kritisch op boeddhisme. Hij had helemaal niet zo'n grote bewondering voor de Boeddha. Dat vond hij toch te wereldontkennend en ook te Aziatisch. Nee, hij had geen bewondering voor de Boeddha.
Maar dat is misschien ook die tijd, dat hij toch iets minder wist van boeddhisme en dat het wat clichématiger was.
Ik denk het wel. Eigenlijk toen de tijd was toch wat van boeddhisme bekend was, was toch vooral de Pali-kanon, zeg maar, vroege boeddhisme, Theravada. En veel minder van het Mahayana, daar was weinig van. Dat begon eigenlijk, dat moet hij een klein beetje meegemaakt hebben, dat begon toch pas eigenlijk na 1950. Dat Mahayana teksten in Europa in vertaling bereikbaar werden.
En bij de Pali-kanon moet je denken aan extreme dingen als onthechting.
Ja, het is natuurlijk allemaal ook hoe je het leest, maar je kan de Pali-kanon lezen als wereldontkennend.
Terwijl hij in de inleiding van het boek wat wij bespreken het woord pathos introduceert. Een enorm verlangen naar het onmogelijke.
Ja, nou weet je, het zou wel eens kunnen lijken alsof de Boeddha dat niet had. En dat de Boeddha toch een vrij rationeel, pragmatisch en een leraar was met een ijzeren consequentie van het probleem aanwijzen, kort door de bocht, dat is gehechtheid, en dus onthechting is de oplossing. Maar uiteraard, de Boeddha had ook een pathos, namelijk een groot hartstocht voor het zoeken naar een oplossing voor het probleem van lijden. Alleen Buber heeft dat minder kunnen herkennen. Ik moet toch ook wel zeggen dat Buber heeft ook wel een beetje een ontwikkeling doorgemaakt, dat hij vooral in zijn jeugd was die heel erg op de mystieke teksten georiënteerd. Later veel minder. Dat kwam ook wel met de oorlog. Buber was bijvoorbeeld aanvankelijk heel enthousiast over de Eerste Wereldoorlog. Dat waren er meer, die hadden iets van, nou gaat er eindelijk wat gebeuren. Totdat hij eigenlijk langzamerhand begreep wat een verschrikking de oorlog eigenlijk was. Maar hij was volop, moet ik het zeggen, begeesterd voor een nieuwe maatschappij.
Ja. Toen werd vaak het woord zuivering genoemd, hè?
Ja, zuivering en ook nieuwe samenlevingsvorming. In Israël krijg je dan die kibbutz, beetje dat sociaal-utopische.
Ja.
Dat had Buber. En ja, boeddhisme, dat lijkt dat niet te hebben.
Nou ja, hij was natuurlijk de man van het chassidisme.
Ja. Het chassidisme is in oorsprong, daar moet ik mee beginnen, is in oorsprong een mystieke Joodse beweging, vooral in Oost-Europa. Een zeer, ik zou bijna zeggen, bevindelijke, op ervaring gerichte mystieke stroming, waarin God en het goddelijke beleefd werd in het meest alledaagse van de wereld. Het lijkt trouwens een beetje op de Zen-traditie, ook wat de verhalen betreft. Je hebt de koan-verhalen en het chassidisme heeft veel verhalen. Dat zijn allemaal verhalen tussen de tzaddik, de leraar, en zijn leerlingen. Waarin de tzaddik een middelaarsrol speelt tussen Yahweh en het volk. Het was een hele enthousiaste beweging, extatisch, ervaringsgericht, vreugdevol, feestelijk. En dat terwijl in die landen waar het chassidisme begon te groeien, vaak in grote armoede. De gemeenschappen die echt vreselijk leden onder de maatschappelijke toestanden. Maar die religie, hun religie bood daadwerkelijke vreugde. Dat chassidisme is eigenlijk in de loop der tijd verworden tot een volstrekt orthodoxe stroming. Ik heb nooit begrepen hoe dat nou gekomen is. Dus als, wat nu chassidisme heet, hè, in Jeruzalem, waar je ook die aparte wijken hebt. Ik ken die geschiedenis niet. Ik zou het wel eens willen weten wat er gebeurd was. Je vindt in dit boek wel een paar aanwijzingen. Dat Buber zegt, ook die tzaddiks die merkten hun macht, hun invloed. En lieten zich ook behoorlijk betalen op een gegeven moment. Gingen een rijke luisleven leiden en daarmee ging het teloor. Er zit iets heel tragisch in. Ik heb wel het gevoel dat het chassidisme is eigenlijk een ontzettend mooie, inspirerende, mystieke stroming geweest. En het is ultra-orthodox geworden. Tot eigenlijk dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Hè? Zoals het nu in Israël is. Dat ze hoeven niet in militaire dienst. Ze hebben hun eigen onderwijs. Ze zetten zich hevig af tegenover de liberale Joden. Of zelfs die niet eens zo liberaal zijn. Willen ze niks mee te maken hebben. Het is eigenlijk een verschrikkelijke beweging geworden.
Maar het boek wat wij nu behandelen, de vertellingen van Rabbi Nachman, hè, wat ook in die chassidische traditie past, dat is nog van een andere tijd.
Dat is van een andere tijd, hoor. Dat is Rabbi Nachman, dat is 1772 tot 1810.
Dus laat 18e eeuw.
Dus laat 18e eeuw, ja. Ja, en hij is overigens, Rabbi Nachman, is een van de laatste echte tzaddiks. Het is echte leraren gebaseerd op die levende godservaring. Er zit ook een levensbeschrijving bij van Rabbi Nachman. En daarin zie je ook dat het man niet zo makkelijk leven gehad heeft. Dus grote crisissen gekend heeft en ook vijanden gehad heeft. En dat hij eigenlijk, nou ja, op het laatst is hij wel, je zou kunnen zeggen, een beetje gelukkig overleden. Maar hij had een zwaar leven.
En Martin Buber gaat dus in dit boek sprookjes, vertellingen van Nachman navertellen of hervertellen. Want het blijkt dat de bronnen niet meer zo authentiek zijn. Dat is allemaal een beetje verwaterd en verminkt geraakt. Rabbi Nachman zegt zelf ergens van die sprookjes, dat zijn de kleren van de leer. Dat beeld gebruikt hij. Wat voor leer komt daar nou eigenlijk uit naar voren?
Ik denk, als ik het kort samenvat, dat God is overal en altijd te ontmoeten. En het hangt van jou af of je hem mist of niet. Ik denk dat dat zo'n beetje de verhaallijn steeds is. Hè? Ik vond eigenlijk het mooiste het eerste verhaal. Iemand die gaat met zijn zoon naar een rabbi toe om hem te raadplegen over het leven. En dan gebeuren er alsmaar dingen die dat bezoek aan die rabbi verhinderen. En dan op het laatst komt die vader erachter dat hij eigenlijk een geweldige kans voor zijn zoon gemist heeft. Dat is toch altijd een beetje al die verhalen die gaan erover. God is te ontmoeten, altijd en overal.
Als je er maar voor openstaat.
Je moet er wel voor openstaan, ja. En het is diep tragisch, dat is dan ook, ja, als je er niet voor openstaat.
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik sommige van die sprookjes ook wel een beetje naïef en moralistisch vond. De strekking is toch vaak van de arme is beter dan de rijke. Ja. En dat soort clichés, als ik het zo mag zeggen.
Ja, dat vond ik ook. Buber heeft mooiere verhalen, hoor, verzameld dan deze, vind ik. Dat is ook nogal wijdlopend. Dat ik toch nog van, waarom wordt dat er weer bijgesleept? Het is overigens een probleem voor de geschiedenis van het chassidisme. Je zei het al een beetje, dat die teksten beschadigd of gewoonweg verloren zijn gegaan. En Buber heeft het op zijn manier verteld. Ja? Dus wat hij aan verhalen geeft, hè, ook in andere bundels, ja, dat zijn zijn eigen manier van hervertellen. Men heeft Buber dit ook wel kwalijk genomen, dat hij zijn bronnen wel erg vrij gebruikt heeft. Met name heeft een grote, overigens altijd wel een grote vriend gebleven, Scholem, is een groot historicus van de Joodse mystiek. Die heeft hem ooit eens, nou ik mag wel zeggen, stevig aangevallen op zijn al te vrij gebruik van al die verhalen. Ja? Ik denk dat Scholem gelijk heeft. Maar tegelijkertijd heeft Buber toch wel de pit, de kern op een of andere manier geraakt. En ik vind zijn chassidische vertellingen voor iedereen die religieus geïnteresseerd is, toch altijd de moeite waard. Ik heb nog één opmerking, als het even mag. Het is uitgegeven bij Bijleveld. Bijleveld geeft overigens wel mooie dingen uit. Ik vind wel dat Martin Buber een nieuwe vertaling verdient. Want ik moet je zeggen, ik heb grote moeite om door dit wat, ja, toch wat ouderwetse taalgoed me heen te worstelen. En,
ja, de legendarische Jeff Last, hè, is
ja,
dat?
Ja, over een groot man hoor. Ook wel fraai dat hij als communist toch deze religieuze teksten vertaalde. Maar het is wel aan vernieuwing toe.
Maar toch nog even de vraag, want jij bent een zenleraar en nu hebben we het over Joodse sprookjes. Is er een overeenkomst in beide mystieke tradities?
Oh ja, zeker. Met name dat het chassidisme ook zo de klemtoon legt op het alledaagse, het gewone leven. Zij leggen niet de klemtoon op het lezen van de Talmud, hè, of op studie. Nee, het is hun gewone alledaagse leven, hun ambachten. Ja, dat kom je herhaaldelijk tegen. Zij vinden God in hun ambachtswerk. Hè. Zij noemen dat de vonk. Er zit in alles wat we doen en alles wat er is aan dingen, daar zit een goddelijke vonk. En wij hebben tot taak, zeggen zij, om die vonk te laten gloeien. Maar goed, ook dat gewone, dat banale, gewone leven. Ja, daar ligt de grote verwantschap met de zen-traditie. En daarmee ook de vreugde, het plezier, de humor die er ook in zit.
Dus in die zin ook inspirerend voor boeddhisten.
Vind ik wel.
Jacqueline Oskamp in gesprek met Nico Tiedeman. De sprookjes van Rabbi Nachman zijn verschenen bij uitgeverij Bijleveld. In de Zen-traditie bestaat het geheimzinnige begrip de grote doodsterven. Na dit moment gaat het leven weer gewoon door, maar toch is er iets veranderd. Luistert u naar zenleraar Jiun Roshi, hoofd van de Noorderpoort, over de geboorte en dood van het zelf. Iets wat vele malen per seconde gebeurt.
Ja, de dood. Waarom zijn we eigenlijk zo bang voor de dood, denk jij?
Ik denk dat we bang zijn voor de dood omdat het onbekend is. Omdat we niet precies weten wat er gaat gebeuren. We weten wel natuurlijk steeds meer over de dood. En er zijn ook allerlei ideeën over de dood. Ook in het boeddhisme hebben we ideeën over wat er gebeurt als je sterft. Maar het blijven natuurlijk dingen die je moet aannemen van een ander. Je kent ze nog niet vanuit je eigen ervaring. Dus in die zin blijft het iets onbekend. Hoeveel je er ook over weet. En ik denk dat dat gegeven op zich angst kan inboezemen. Wellicht gecombineerd met het feit dat we natuurlijk toch in een cultuur leven, een christelijke cultuur, waarin in zekere zin de dood ook nog wel een moment is van de grote confrontatie. Heb ik goed geleefd of niet? Kom ik in de hemel of kom ik in de hel? Dus dat zou onbewust ook nog best nog wel eens kunnen meespelen in de angst die je bijvoorbeeld ook als boeddhist zou kunnen hebben voor het sterven. Want dat is waar we toch wel een beetje ook mee opgroeien. Maar het blijft iets waar je een beetje omheen blijft lopen, waar mensen een beetje geheimzinnig over doen. Kinderen scherm je af van mensen die gaan sterven of gestorven zijn. Dus we gaan er ook op zo'n manier mee om dat het iets is waarvan je denkt van ja, het is kennelijk niet normaal. Hoewel het natuurlijk voor ons allemaal geldt. Hè? Er is niemand die levend deze wereld uitgaat.
Wat is de visie in Zen op de dood?
In Zen hebben we eigenlijk, je zou kunnen zeggen, twee aspecten van het doodgaan. Het ene is dat we het hebben over het doodgaan zoals we daar in het algemeen over praten. Dus dat wil zeggen, aan het einde van een leven sterf je. Hè, dus je lichaam houdt op te functioneren. En wellicht dat er iets is wat doorgaat. Niet als entiteit, maar een bepaalde energie die doorgaat. Dat kan, dat zou je dan wedergeboorte kunnen noemen. En daarnaast hebben we iets wat veel meer te maken heeft met het leven van moment op moment. Waarvan je kunt zeggen dat het leven bestaat uiteindelijk uit een opeenvolging van sterven en geboren worden. He, dus ieder moment dat je er bent is een moment van beide, van sterven en geboren worden. He, het feit dat ik dit glas water zie, betekent dat ik in zekere zin, zeggen we in zin, geboren ben door het glas water. Maar dat betekent dus ook dat er een zelf gestorven is om dat mogelijk te maken. He, en die twee zijn in zekere zin niet van elkaar te scheiden. Het doodgaan in spirituele zin heeft ook iets te maken met een realisatie, of kan te maken hebben met een realisatie over jezelf, over wie je bent. Hè? Dus dat zou je een vorm van verlichting kunnen noemen. En dan noemen we dat ook wel de grote dood, dus dat is een mooi woord ervoor. Dus dat wil zeggen dat je sterft, maar je leeft nog wel. Hè? Want je, na dat moment van die grote doodervaring, gaat het leven gewoon nog verder. Hè? Dus je wordt niet in je kist gelegd daarna.
Ja, dat is een uitspraak onder andere van Hakuin, geloof ik. Nee, van Huineng. Die zegt van als je sterft, voordat je sterft, dan sterf je niet als je sterft.
In die zin dat je natuurlijk een inzicht hebt gekregen wat het betekent om te sterven. En dat dat niet iets is wat exclusief is voor het eind van het leven, maar wat eigenlijk nu al gebeurt. En dat dat dus ook niet iets is waar je bang voor moet zijn. Kijk, mijn meester die moedigde ons wel eens aan door te zeggen van nou, sterf nu en leef later. Hè? Om dat ook vertrouwd te maken. Zorg ervoor dat je nu sterft en des te beter kun je daarna leven. Hè? Dat is ook een antwoord wat we wel eens geven van op de vraag is er leven na de dood? Dan zeggen we ja, dit is eigenlijk het leven na de dood. Maar dan heb je het dus over doodgaan, laten we maar zeggen het spirituele doodgaan. In de zin van een moment waarop de realisatie er is dat dat zelf, het zelf zoals het er is, van moment op moment ook een aspect heeft of een zijnstoestand kent waarin het nog helemaal geen kentekenen heeft. Dus het heeft nog geen naam, geen titel, geen rang, geen leeftijd, zei meester Rinzai bijvoorbeeld. Hè? Die had het over een ware vrouw zonder naam, zonder rang, zonder titel, zonder leeftijd. Die gaat vrij in en uit door de poorten van de zintuigen. En dat gebeuren, wat hij daar beschrijft, of waar hij om vraagt, he, van realiseer je wat dat is eigenlijk het van moment op moment sterven en geboren worden. He, en dat heeft dus kennelijk ook iets te maken met dat door die poorten van de zintuigen gaan. Dus dat wil zeggen, op het moment dat ik iets hoor of zie of voel of ruik of proef of denk, he, mijn bewust wordt van gedachten, is dat een moment van het geboorte van het zelf en het sterven van het zelf.
Ja, het ego, een aspect van het ego.
Het woord ego laat ik even erbuiten, want dat vind ik zo'n lastig begrip. Dat kan op een heleboel manieren geïnterpreteerd worden. Het betekent dat er een moment, een aspect in zit, in dat geboren en sterven van het zelf, waarin, en dat is ook de realisatie, waarin je beseft dat er zeg maar op een bepaald niveau, in een bepaalde bewustzijnstoestand, er nog geen idee van zelf is. He, dus ze omschrijven het ook wel eens als het stoppen van het zelfreflecterende bewustzijn. He, dus het bewustzijn is er nog wel, maar het kent niet meer de zelfreflectie. Het is ook heel erg bijna tot rust gekomen. Dus vandaar dat er geen idee van zelf is. En in die zin is er een zelf gestorven. En is er daardoor ook een mogelijkheid voor de geboorte van een nieuw zelf. En waar we vanuit gaan in Zen, en daarom vinden we het belangrijk dat je dit realiseert, is dat het leven bestaat uit een opeenvolging van dit soort gebeurtenissen. En wel, nou, ik weet niet hoeveel per seconde.
Ik had het meer begrepen als een eenmalige gebeurtenis, die grote dood, waarbij je al die gehechtheden en ideeën achter je laat en daar niet meer, nooit meer door beïnvloed wordt. Dus een staat van verlichting.
Ja, maar een staat van verlichting is natuurlijk niet permanent. Hè? En zelfs één ervaring van verlichting, als je kijkt hoe het bij de meeste mensen is, heel kort, heeft dat even een verandering tot gevolg, maar vrij snel val je weer terug in je oude gewoontes. Zelfs dat verhaal van die grote dood is absoluut niet een eenmalig gebeuren, maar is eigenlijk iets wat meerdere malen gebeuren moet. Het is op zich ook helemaal niet iets zo bijzonders. Dus in die zin is dat niet raar dat dat gezegd wordt, maar het neemt een beetje het idee weg dat er zoiets is als een eenmalige verlichting en dan ben je voor eens en voor altijd klaar. Hè? Nou, misschien dat dat voor een figuur als Shakyamuni Boeddha gegolden heeft, maar zelfs dat betwijfel ik. We hebben het alleen maar over het moment van de verlichting. We weten niet of we praten niet over wat er vooraf is aangegaan. Hij heeft misschien een heleboel doodjes gestorven al voor dat ene beroemde moment. Hè? Maar afgezien daarvan, als je kijkt naar de mensen die ontwaakt zijn, je mag het verlichting noemen, dan zie je dat dat iets is wat steeds maar weer gebeurt. En wat natuurlijk ook in zekere zin steeds vaker gaat gebeuren, omdat met ieder moment van zo'n grote dood, zou je kunnen zeggen, wordt in een heel kort moment wordt dat hele geconditioneerde zelf, dat hele geconditioneerde gebeuren wat we zijn, wordt even stopgezet. En dat heeft natuurlijk consequenties. Alleen al door het feit dat je beseft dat zoiets mogelijk is. Dat is ook dat gevoel van vrijheid wat je hebt. Dat je ineens begrijpt van, in wezen kan ik alle kanten op. Maar ik ken niemand die na één zo'n ervaring inderdaad alle kanten op kan gaan. Nee, dan, hè, dat is ook bijvoorbeeld iets wat mijn meester zei, eigenlijk begint bijvoorbeeld de zentraining pas na de verlichting. Dan begint je zentraining, want dan weet je wat je kunt trainen. Dan weet je dat in principe er inderdaad zoiets als vrij zijn, hè, tot op zekere hoogte mogelijk is. En vrij zijn betekent in feite dat je zelf veel meer aan het stuur staat van je eigen leven. Hè, en wel ook in dit moment. Het is misschien wel aardig om te zeggen dat we in Zen, in ieder geval het Zen waar ik in ben grootgebracht, we kennen zoiets als wat we noemen Samadhi, maar daar kennen we ook twee aspecten van. Absoluut Samadhi en positief Samadhi. En absoluut Samadhi, dat wordt verbonden met de grote dood. Dus we zeggen de grote dood is iets wat plaatsvindt in die toestand van absoluut Samadhi. Dus dat wil zeggen, bewustzijn is vrijwel niet meer actief.
Het zelfbewustzijn.
Het zelfbewustzijn. Hè? Bewustzijn in het algemeen is behoorlijk tot rust gekomen. Hè? Maar is er natuurlijk nog wel. Hè? Want anders zou het inderdaad afgelopen zijn daarna. Dan heb je vanuit dat gebeuren, daarmee verbonden ook, is er zoiets als wat we noemen positief samadhi. En dat is eigenlijk hoe je dat vrij zijn, dat ontwaakt zijn, kunt leven van moment op moment. Dus dat wil zeggen dat je, en daar zie je ook dat wat we noemen self-mastery, dat zelfmeesterschap in, dat sturende wat je kunt ontwikkelen. In feite, zo je in dit moment kunt begeven, dat je naadloos aanwezig bent, dat je heel helder op dit moment aanwezig bent en dat je niet gestuurd wordt door drijfveren, door gedachten, noem maar op. Dat is wat we noemen positief samadhi. En dat kun je des te gemakkelijker ontwikkelen. Of misschien moet je zeggen, je bent daar echt gemotiveerd voor, omdat je vanuit die ervaring van absoluut samadhi, grote dood, weet dat het in potentie mogelijk is. Ja, dus dat stimuleert.
Ja, dus het verbonden zijn met die grote dood, het steeds gewaar zijn ervan, bewust van zijn, houdt je in zekere zin levend.
Nou, niet zoals jij het zegt, want je bent je natuurlijk niet bewust van die grote dood. Hè? Want op het moment dat die grote dood er is, is er niet iemand die zich daarvan bewust is. Hè? Maar omdat het bewustzijn niet gestopt is, in zekere zin doorgaan, weet je daarna, en met name ook door de manier waarop je ontwaakt uit die toestand, vandaar dat we het ook vaak hebben over ontwaken, weet je wat er gebeurd was. Dus je weet dat je nog wel degelijk in leven was. Je weet dat je niet sliep. Er was iets anders. En op een of andere manier heb je daar een bewustzijn over. Je kunt misschien niet helemaal zeggen van dat je weet wat je wel was, maar je weet wel degelijk wat je niet was. Namelijk niet in die verwarring of niet, je zou kunnen zeggen, je was even uit het bewustzijn van zelf en ander. Dat aspect, dat is ook natuurlijk een belangrijk onderdeel daarvan.
En die angst voor de dood, die elementaire angst voor de dood die we hebben, die is alleen maar weg op het moment van die grote dood. Kan later ook weer steeds terugkeren.
Ja, absoluut. Kijk, op het moment van de grote dood is er natuurlijk geen enkele emotie of geen enkele gedachte. Er is geen bewustzijn van zelf en daarmee verdwijnt alle ellende. Maar ook alle plezier, hè? Want dat is hetzelfde. Dat is niet een ander gebeuren. En zodra je weer in het positieve samadhi bent, kan er nog steeds een angst zijn, omdat je inderdaad niet van het een op het andere moment bevrijd bent van al je emoties. Want angst is natuurlijk een moeilijk begrip, een heel gecompliceerd begrip, zeker in relatie tot de dood. Ik denk dat bijvoorbeeld bezorgd zijn en angst ook heel dicht tegen elkaar aan liggen, ook vaak verward worden. Dat bijvoorbeeld de angst die we hebben voor de dood niet altijd alleen te maken heeft met onszelf, maar vaak ook juist voor de nabestaanden. Dus dan krijg je ook de bezorgdheid in de vorm van angst over, ja, wat gebeurt er dadelijk met mijn kinderen of met mijn partner of wie dan ook. Dus dat soort bezorgdheid, die kan er zijn. Misschien ook wel op zo'n manier dat je niet eens zelf eronder moet lijden. Dat kan ik me iets bij voorstellen. Hè? Dat je je wel bezighoudt met de nabestaanden, degene die gaan overleven. En dat je probeert zo goed mogelijk daarvoor te zorgen. En niet omdat je zelf lijdt, of dat je zeg maar gewoon omdat je een relatie hebt met andere mensen en die goed wil verzorgen.
Is er nog een manier waarop je op een of andere manier die grote dood kunt voorbereiden?
Ja, de grote dood kun je in zekere zin voorbereiden. Je kunt hem niet doen, dus hij is in die zin niet maakbaar. Maar je kunt wel tot op zekere hoogte iets doen. Dat wil zeggen, je kunt jezelf rijp maken voor die ervaring. En dat is natuurlijk de meditatie. En in de meditatie zijn er wellicht diverse oefeningen mogelijk. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je verstilt, dat je, wij noemen het, je heel erg op één punt richt. En daardoor is een soort van basis gelegd waardoor alles even tot rust kan komen. Hè? Dus vandaar dat bijvoorbeeld meditatie meestal plaatsvindt in een omgeving die niet veel stimuleert. Zodra of zolang er nog de normale input is door de zintuigen, zal het al lastiger worden om in die diepe meditatie te komen. Dus vandaar dat meditatie plaatsvindt in een andere omgeving.
Maar ik kan me wel voorstellen dat als je die ervaring hebt gehad van de grote dood, of misschien wat kleinere, kortere varianten ervan, dat je dat ook steeds makkelijker weer kan toelaten. En dat je daar misschien ook door je angst voor de dood kan overwinnen.
Ja, nee, dat is zeker zo. Over angst gesproken, vanuit de meditatie gezien, zie je eigenlijk hetzelfde ook terug, dat ook bij mensen die mediteren, dat ze ineens geconfronteerd worden met angst. En dat is ook vaak op een moment dat je hebt het zelf wellicht niet altijd in de gaten, maar dat je misschien op dat punt komt van, je zou het kunnen noemen, overgave. Gewoon overgave, het maar laten gebeuren. Dus iets wat gaat in die richting van de grote dood. Dat is, kan een moment zijn waarop mensen ineens, ja, maar wat gaat er gebeuren? Of angst, of op een of andere manier zorgen dat ze erbij blijven. Hè? Wakker blijven, in controle blijven. Want ja, hè, zolang je in controle blijft, is het idee, kan er niks gebeuren. In feite is die angst voor de gewone dood, zie je niet zelden ook terug bij mensen die mediteren voor ook hè, die andere dood. Hè? Benoemd of niet benoemd. Maar je voelt dat er in dat zelf, dat er iets aan het verdwijnen is. Dan komt natuurlijk die angst van, ja, maar als dat nou allemaal, als dit zo doorgaat, wat blijft er dan nog over? Wat is dat ik dan?
Dit was een bijdrage van Jeanette Werkhoven. Meer informatie over Jing Roshi vindt u op onze website. Het boeddhisme in Centraal-Azië vormt vaak een amalgaam met lokale religieuze praktijken die nog veel ouder zijn, aangeduid met de term shamanisme. Ook in het Westen sijpelt het shamanisme binnen. Zo verdiepte de Amerikaanse zenleraar Joan Halifax zich uitgebreid in dit onderwerp. Godsdienstwetenschapper Jeroen van Boekhoven promoveerde in Groningen zelfs op het shamanisme. Hij is van mening dat het shamanisme zich in het Westen naadloos aanpast aan de tijdgeest.
Ik studeerde godsdienstwetenschap met een fascinatie voor nieuwe religieuze bewegingen als wat New Age dan genoemd wordt. En toen ik begon te studeren had ik daar een zekere romantische kijk op. Ik las boeken van Bhagwan, Krishnamurti, ik las boekjes over zen-boeddhisme, daar was ik in geïnteresseerd. Die interesse had ik voor een deel ook van mijn vader overgenomen, die daar ook mee bezig was. En toen ik godsdienstwetenschap ging studeren, toen veranderde iets, want ik raakte toch meer en meer los van die persoonlijke, romantische blik en raakte meer gefascineerd door sociologische kijk op wat er nou precies gebeurt. Wat doen mensen nou eigenlijk? En hoe kan het dat ze die dingen doen? En hoe organiseren ze religieuze praktijken? En shamanisme heeft eigenlijk alles in zich. Omdat het en een hedendaagse religieuze praktijk is. En aan de andere kant heeft het een hele lange historische lijn. En de grap is dat het een historische lijn is die ook gemaakt is voor een deel door antropologen en godsdienstwetenschappers. En dat maakt het een hele een compleet studieobject. Want je kan kijken naar de geschiedenis van het vakgebied, geschiedenis van de antropologie, geschiedenis van de godsdienstwetenschap. En tegelijkertijd naar hoe mensen op dit moment religie vormgeven in deze sociale omgeving. En voor mij was het natuurlijk ook in zekere zin mijn persoonlijke interesse. Ik kon kijken naar mijn helden van weleer. En vond het heel leuk om daar toch ook nu eens op een andere manier en daar ook iets kritischer naar te kijken.
Ja, je schrijft dat die term shaman het eerst aan Nederland kwam ergens in het eind van de 17e eeuw. Hè?
Toen werd de term gebruikt door een aantal reizigers die door één bepaald gebied in Siberië hadden rondgetrokken. En de term shaman komt bij de Tungusen vandaan. En die geschiedenis is wel fraai, want wat je ziet is dat die term vervolgens werd gebruikt voor een heleboel mensen die wat leken op de figuur van de sjamaan bij de Tungusen. Maar dan alle figuren die daar maar enigszins op leken in Siberië. En Siberië is een kolossaal groot gebied met ook een enorme culturele diversiteit. Maar wat er gebeurde in het Westen, omdat zij dat onderscheid niet zagen, omdat zij toch met een soort primitivistische blik van al die primitieve volkeren daar, die zijn allemaal even gek en raar. En ze doen daaraan shamanisme. En uiteindelijk, in de 19e eeuw, werden shamanen ook aangetroffen in Finland, in Hongarije, en in Australië, en in Afrika, en later ook nog in Zuid-Amerika. Dus het is een wat problematische term die gebruikt is voor een enorme diversiteit aan praktijken en figuren. Het was een vlag die aan de ene kant geplant werd op de primitieve achterlijkheid, aan de andere kant aan de primitieve authenticiteit. Aan de ene kant was het een scheldwoord, aan de andere kant waren het helden en voorlopers van de hedendaagse dichters. Dat je het zelf kan praktiseren, ermee bezig kan houden. Dat werd in de jaren 60 werd dat populair gemaakt door mensen die shamanisme vonden in Mexico. En dat was in de counterculture die zich vooral bezighield met hallucinogene middelen. En mensen gingen op zoek naar shamanen om ook die trips te beleven van de shamanen. En toen is langzaam gezegd, wacht eens even, die trips die kunnen wij zelf ook ervaren. De shamaan is niet iemand die voor ons die reis maakt, maar we kunnen via die drugs en via die praktijken kunnen we zelf ook die reis naar het hogere maken.
Je ziet dan ook op een gegeven moment academici opkomen die zelf een shamanistische praktijk hebben. Je haalt Michael Harder aan als een bekend voorbeeld.
Dat is, vind ik, echt een fantastische geschiedenis. Je hebt die hippies, die zijn met LSD, peyote, mescaline bezig. En wat er gebeurt is dat een deel van die cultuur, die wordt ook doorleefd aan de academische wereld. En er zijn vooral antropologen in Californië die daar dezelfde boodschap gingen uitdragen, maar op een wetenschappelijke manier. Zij gingen naar shamanen toe en in plaats van die ervaringen van shamanen weg te verklaren, zoals wel gebruikelijk is geweest, gingen ze zeggen, nee, die mensen hebben ons iets te leren. En die antropologen gingen bij die shamanen in de leer. En ze gingen die ervaringen die zij zelf hadden in het veld, gingen ze beschrijven als valide kennis over wat zij dan shamanisme noemden. En iemand die daar een sleutelrol in heeft gehad, dat is Carlos Castaneda. En die Castaneda die heeft een aantal bestsellers geschreven, waarvan één dus echt zijn proefschrift is. Academisch heeft hij daar enorme aanzien mee gekregen in het begin, totdat bekend werd dat hij toch wel de boel bedonderd had, dat hij het allemaal verzonnen had. En zijn hoogleraar Michael Harner, een vriend van hem, die heeft samen met Castaneda bij het eerste Growth Center dat ooit is opgericht. Dat is het Aslan Center. De moeder aller New Age centra, om het zo maar te zeggen. Die gingen daar cursussen geven aan mensen van, wij hebben die ervaringen gehad met shamanen en wij kunnen jullie helpen om die ervaringen ook te hebben. Maar die Michael Harner, langzamerhand heeft hij de academische wereld vaarwel gezegd. En hij is een eigen organisatie begonnen waar kennis over shamanisme centraal stond. Maar waar ook cursussen werden gegeven in shamanisme. En dat is een hoogleraar aan een Amerikaanse universiteit van aanzien. Die heeft dus dat shamanisme tot hedendaagse praktijk gemaakt.
En hoe is het in Nederland terechtgekomen?
Via verschillende kanalen, want wat er gebeurde is dat je hebt verschillende mensen die met zen-boeddhisme bezig waren, die zichzelf ook shamaan noemden. Alan Watts is een van de belangrijke grondleggers van zen-boeddhisme in het Westen, een leerling van D.T. Suzuki. Maar die noemde zichzelf ook nadrukkelijk shamaan. In Nederland zijn er verschillende mensen die dat gedaan hebben. Dat is Joska Soos, dat is een Hongaar. Die zei dat hij was geschoold door een Hongaarse shamaan. Hij was ook geïnspireerd door een groep Tibetaanse monniken die hij had ontmoet in België en waar hij nog in Londen bij in de leer is geweest. En hij is naar de eerste New Age centra in Nederland daar cursussen in gaan geven. En ondertussen was die Michael Harner, zijn school was al vrij snel internationaal. En zijn leerlingen die trokken ook rond in Europa. En die zijn die cursussen in Nederland gaan geven. En daar zijn dus studenten van die cursusleiders, die zijn hun eigen cursussen weer gaan geven. En zo is dat langzaam gegroeid.
Je noemde al een paar keer zo tussendoor wat verbanden met het boeddhisme. Alan Watts bijvoorbeeld. In jouw boek speelt Joan Halifax een rol. Hè?
Joan Halifax was een medisch antropologe. En zij was ook iemand die in de leer is gegaan bij een shamaan in Mexico. Maar zij was ook op dat boeddhistische pad bezig. In de tijd dat shamanisme populair werd, was eigenlijk boeddhisme veel populairder in de Verenigde Staten. En er zijn dichters die zich vooral zen-boeddhist noemden. En dat zijn vooral de mensen uit de Beat Generation, die zich ook een beetje shamaan noemden. Dus er werd wat gegoocheld met die termen ook. En in sommige gevallen zijn die termen bij elkaar gegaan. Dus Joan Halifax heeft de Ojo Foundation opgericht. En daarin is ze vooral bezig met zen-boeddhisme. Maar ze heeft zich ook laten inspireren door shamanen en shamanisme. Dat is ook een term die ze graag gebruikt. Kijk, de verbinding tussen shamanisme en boeddhisme is ook al eerder gelegd door vooral met name Britten, die hebben dat verband gelegd toen ze in Azië als overheerser, daar gebruikten ze de term shamanisme en boeddhisme, die gebruikten ze soms bij elkaar en dat was om te zeggen dit zijn onbeschaafde wilden. Maar ook Madame Blavatsky, de grote mevrouw van de theosofie, die heeft ook boeddhisme en shamanisme aan elkaar gekoppeld. Dus in de geschiedenis kan je wel zien dat die termen gekoppeld zijn. En dat is wel zijn eigen leven gaan leiden ook.
Maar ben je in jouw onderzoek bij de shamanen in Nederland, hè, iets tegengekomen van die overlap met het boeddhisme?
Nee, niet in de praktijk. Behalve, ja, nou, hier in Groningen zit Jan-Prins Searchingdier. En die gebruikt de term boeddhisme af en toe wel. En hij zegt ook dat hij in Tibet is geweest en daar met shamanen gesproken heeft. En zegt dat boeddhisme in de kern ook eigenlijk misschien wel shamanisme is. En dat doet er voor hem niet zoveel toe. Dat is voor hem een veelheid van termen die ook wel onder dat shamanisme kunnen vallen.
Dus in feite put men uit allerlei verschillende tradities en verschijnselen wat uitkomt, zeg maar.
Ja, wat uitkomt waar ze zich door laten inspireren. En dat kan ook, want shamanisme, het is niet een beschermde term. Dus Searchingdier heeft zich bijvoorbeeld door Gurdjieff laten inspireren. En er zijn mensen die zeggen, mijn shamanisme is vooral gebaseerd op Zuid-Amerika of Siberië. Of dat kan op heel verschillende manieren. Altaskaya, die zich vooral laat inspireren door Siberisch shamanisme. Je kan wel zien dat ze heel veel bezig is met dood en sterven. En als je dan naar haar carrière kijkt, dan zie je dat ze zich ook met reïncarnatietherapie heeft bezig gehouden. Dus dat is wel een onderdeel van iets waar ze zich al mee bezig heeft gehouden, dat ze geïncorporeerd heeft in haar shamanisme. Ik wil niet zeggen dat mensen daarmee de boel bedonderen, maar het is een heel, dat maakt het ook zo creatief. Mensen kunnen daar heel creatief mee omgaan en dat is ook iets moois. Want mensen kunnen hele mooie, fascinerende combinaties maken. En ik ben wel eens bij een workshop geweest, shamanisme. En dan moesten we elkaar energie instralen. En ik was een duo met een man en die zei achteraf met een glimlach, ik heb stiekem reiki bij je gedaan. Ik hoop dat je het niet erg vond. Want hij vond dat dat toch eigenlijk wel voor een groot deel overeenkwam. Dat soort dingen kom je tegen. Dus het is inderdaad heel eclectisch, ja. Het idee van shamanisme is dat er een andere werkelijkheid is. A separate reality is ook het woord van Carlos Castaneda, dat begrip. Er is een andere werkelijkheid achter deze werkelijkheid en die is bezield. De natuur is bezield. En wij westerse mensen zijn dat contact met die andere werkelijkheid, met de natuur, zijn we kwijt. De shaman is de expert in het contact leggen met die natuur, met de geesten, de spiritwereld die daar aanwezig is. De drugs in de jaren 60, 70 waren ook een middel om die andere werkelijkheid te ervaren. En op dit moment is het in die workshops vaak zo dat je een transreis maakt. En in die transreis, onder begeleiding van trommels vaak, daar betreed je een droomwereld waarin je de geesten van de natuur tegenkomt. En in die geestenwereld kan je krachtdieren tegenkomen. En die krachtdieren kunnen jou tips geven over keuzes die je moet maken. Dus je gaat met een soort intentie ga je zo'n reis in. En na 20 minuten, half uur, de trommels geven een ander ritme aan. En dan kom je terug met een waardevolle boodschap uit die andere werkelijkheid. Dus dat is wel de kern van heel veel van die shamanenpraktijken. En wat bijzonder is, is dat voor sommige mensen die werkelijkheid werkelijk is, om het zo maar te zeggen, die zetten schoteltjes buiten om de geesten te voeren. Anderen heb ik al horen zeggen van nou, het is puur mentaal. Het is een therapeutische, psychologische techniek waarmee je op zoek kan gaan naar het diepste in je eigen ziel.
Je gaat dan echt in trance ook?
Nee, ik vind trance een heel moeilijk begrip. Ik ben geen psycholoog, maar ik heb wel gemerkt dat je kan het oefenen. Je kan oefenen om jezelf te ontspannen en een soort van dagdroom te beginnen waarin je een reis onderneemt. Mensen hadden fantastische verhalen, landschappen die ze hadden gezien, dieren die ze waren tegengekomen, waar ze mee gesproken hadden. Het is een soort meditatie waarin mensen op zoek gaan naar dingen. En ik denk dat het een techniek is die je kan oefenen. Dat je erin kan bekwamen om in een bepaalde staat van zijn dat je bewust aan het dromen bent. Want daar lijkt het op. Maar het is wel een groot verschil dat shamanisme bij de Tungusen. Er was één iemand met een probleem en de sjamaan richt zich op één bepaalde persoon en gaat op reis voor die persoon. En nu is het zo dat iedereen shamanisme kan beoefenen en dat je er zelfs scholen en opleidingen. Dat is een groot verschil. En wat mij betreft past het ook bij deze tijd niet alleen opleidingen, die natuurlijk heel belangrijk zijn. Iedereen moet een soort opleiding laten zien dat je echt iets bereikt hebt. Maar het is ook zo, dat past ook bij de jaren 80, het individualisme. Mensen willen zichzelf zijn en authentiek. En dat is een opdracht die mensen meekrijgen in een geïndividualiseerde samenleving. Dat is het ideaal. Shamanisme sluit daar nauw bij aan. Je hoeft je niet aan te sluiten. Je betaalt geld, volgt een cursus en gaat je eigen gang weer. Je wordt geen onderdeel van een secte of van een gemeenschap. Je doet een workshop in een weekend en kan weer naar huis gaan. Je hebt vrije keuzes om nadat je die workshop hebt gedaan een workshop van iemand heel anders te volgen. Je bent wel even student, maar je wordt geen adept. En dat past wat mij betreft heel goed in deze samenleving.
Fred Gales in gesprek met Jeroen van Boekhoven. Binnenkort breekt de vakantie aan en dat betekent dat er op mooie plekken in de natuur zomerse retretes worden gehouden. Zo organiseert Shambhala een workshop Maitri Kleuren en Ruimtebeleving op het Griekse eiland Egina onder leiding van Meino Zeilenmaker. En we hebben hem nu aan de telefoon. Meino Zeilenmaker, Maitri, kleuren en ruimtebeleving, wat is dat?
Ja, je zou kunnen zeggen dat de basis van het programma komt uit het hart van de boeddhistische Vajrayana, of Tantra. Het is het idee dat de wereld bestaat, gecreëerd is uit 5 energieën die zich op verschillende niveaus verschillend manifesteren. Heel materieel manifesteren ze zich als de 4 elementen. Aarde, lucht, water en vuur en dan het 5e element ruimte. En dan minder materieel als de 5 basiskleuren. Blauw, geel, rood, groen en wit. En dan in de mens psychisch als 5 emoties. Agressie, trots, passie, afgunst en onwetendheid.
En zijn die emoties dan gekoppeld aan een kleur?
Ja, die zijn gekoppeld aan de kleur. En het gaat nog één stap verder. Op een, laten we zeggen, hoger psychisch gebied kom je bij 5 wijsheden. En dat is typisch voor de boeddhistische Vajrayana. Dat ontdekt is dat je neurotische emotie eigenlijk heel dicht bij wijsheid ligt. Als je het grijpende element van een emotie afhaalt, dan hou je wijsheid over. En dat is uit de basis van het programma. Het is een techniek die Trungpa Rinpoche ontdekte.
Maar hoe gaat dat precies in zijn werk?
Ja, Trungpa werkte samen met Suzuki Roshi aan een programma om zware neuroses te genezen. En toen vond hij in de voorbereidingen van monniksdansen vond hij yoga-houdingen die die 5 energieën in de mens versterken. En dit programma is eruit voortgekomen. Het is natuurlijk heel anders meer dan die oorspronkelijk de bedoeling was. En het combineert dus kleuren met yoga-houdingen. Je zet bijvoorbeeld een blauwe bril op en neemt 20 minuten de yoga-houding aan die erbij hoort. En als je dan 20 minuten doelloos rond gaat wandelen, ben je die hele tijd onder invloed van de kleur. En dus ook van de emotie die daarbij hoort. Of de wijsheid. Dat is een bijna magische beleving.
Maar is
je kunt
het
ook meemaken hoe een bepaalde neurotische emotie moeiteloos zich bevrijdt. En je merkt je eigen emotionele kleur en je hindernissen daarbij. En je hoort de aflopende verhalen van anderen over hun avonturen met een bepaalde kleur. Want je beleeft die kleuren, beleef je gemeenschappelijk.
Het klinkt heel therapeutisch ook. Is het bedoeld voor mensen met neuroses?
Nee, dat was de oorspronkelijke bedoeling. Daar zochten ze naar. Maar dit is gewoon een programma voor iedereen. Waarbij je dus op een te gekke manier met kleuren geconfronteerd wordt. En met je eigen emoties en wat die doen. En ja, dat is dus een heel algemeen programma.
En wat is jouw ervaring? Hoe komen mensen uit zo'n workshop? Want jullie beoefenen dat vrij intensief, begrijp ik. Hè? Een hele week ben je daar dagelijks mee bezig. Wat is het effect ervan?
Ja, ik heb het altijd ontzettend plezierige programma's gevonden. Er zit dus wel eens een keer, laten we zeggen, een zware kant aan, omdat je met iets in jezelf geconfronteerd wordt waarin je vastzit. Maar het weten dat je daar op een bepaald punt vastzit maakt dus ook dat het ook weer vrij makkelijk loskomt. Dus het is op zichzelf niet zo verschrikkelijk zwaar. En ik zou het ook niet echt therapeutisch noemen. Dan zou je eigenlijk elk boeddhistisch programma wel therapeutisch kunnen noemen.
En jullie gaan dat doen in Griekenland?
Ja, op Aegina, ja. Dat is een eiland, een uur varen van Athene. En daar staat een heel vertrouwd huis waar we al tientallen jaren programma's hebben.
En doen jullie dat binnen? Ja, in de zomer denk ik altijd aan Griekenland. Dan denk ik, oh, dat is toch heerlijk om dan op het strand te zitten?
Nou, de kleurenbelevenis zelf doe je binnen. Maar vervolgens ga je dus zo'n half uur buiten ronddwalen. En het is daar prachtige natuur, dus dat is heel plezierig.
En is het ook bedoeld voor mensen die echt voor het eerst in aanraking komen met deze Maitri kleuren- en ruimtebeleving?
Ja, het is ook voor mensen die geen of nauwelijks boeddhistische ervaring hebben. Je krijgt natuurlijk wel instructie in zitmeditatie, er wordt ook wel gemediteerd. Maar verder is het een vrij, laten we zeggen, licht programma.
Meino Zeilenmaker, mag ik je hartelijk danken voor je toelichting en heel veel plezier in juli daar in Griekenland.
Dank je.
Meer informatie over de retraite in Griekenland vindt u op onze website. En tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We onderbreken deze uitzending nu voor nieuws en reclame. En daarna zijn we bij u terug met een gesprek met professor George Maat, forensisch antropoloog en lid van het rampenidentificatieteam, over zijn werk met de slachtoffers van de tsunami in Thailand in 2004. Heeft dat zijn kijk op de eigen vergankelijkheid veranderd? Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
Welkom bij de boeddhistische omroep met nog een half uur hemelsbreed. Op zoek naar een oude tekst waarin de Boeddha ons iets vertelt over de dood, stuitte ik op de Mahasatipatthana Sutra. Daarin is een paragraaf opgenomen die monniken aanspoort om te mediteren op het knekelveld en daarbij het lichaam in alle stadia van ontbinding nauwlettend gade te slaan. Zo kun je het bewustzijn ontwikkelen dat ook je eigen lichaam niet aan deze vergankelijkheid ontsnapt. Hoe is dat voor mensen die professioneel met overledenen te maken hebben? Kijken zij door hun ervaringen anders tegen hun eigen dood aan? Iemand die beroepshalve dagelijks tussen lijken verkeert is professor George Maat. Hij is hoogleraar forensische antropologie en werkt op het Leids Universitair Medisch Centrum, waar hij studenten leert het menselijk lichaam te ontleden. Daarnaast is hij al tientallen jaren lid van het rampenidentificatieteam. Met hem praat ik over zijn werk in Thailand na de tsunami in 2004, maar eerst een fragment uit die Mahasatipatthana Sutra over de beschouwing van het lichaam. En verder, monniken, beziet een monnik dit lichaam vanaf de voetzolen naar boven en vanaf het hoofdhaar naar beneden, omgrensd door de huid en gevuld met vele soorten vuiligheid op de volgende manier. Dit lichaam bestaat uit hoofdhaar, lichaamshaar, nagels, tanden, huid, vlees, pezen, botten, beenmerg, nieren, hart, lever, borstvlies, milt, longen, darmen, darmvlies, onverteerd voedsel, poep, gal, slijm, pus, bloed, zweet, vet, tranen, huidsmeer, speeksel, snot, gewrichtsolie en urine. Monniken, het is te vergelijken met een zak met openingen aan beide uiteinden en gevuld met vele soorten granen: bruine rijst, rode rijst, bonen, erwten, sesamzaad en witte rijst. En dan zou een man met goed zicht die zak openmaken en het als volgt beschouwen. Dit is bruine rijst, dit is rode rijst, dit zijn bonen, dit zijn erwten, dit is sesamzaad en dit is witte rijst. En verder, monniken, alsof een monnik een lichaam zou zien dat op een crematieterrein is achtergelaten en reeds 1, 2 of 3 dagen dood is, hij vergelijkt zijn eigen lichaam daarmee. Dit lichaam van mij is van dezelfde aard. Het zal op dezelfde manier eindigen. Het kan die staat op geen enkele manier vermijden.
Ik houd me dan speciaal bezig met en het anatomisch gedeelte en het afnemen van DNA-materiaal. In rampensituaties zijn lichamen altijd bevuild met resten van andere lichamen, zodat het een hele letterlijke en figuurlijke operatie wordt om DNA-materiaal af te nemen wat echt van die persoon zelf is, wat niet verontreinigd is met ander materiaal.
Als lid van het rampenidentificatieteam reisde George Maat zowel naar oorlogsgebieden als Bosnië en Libië als in 2004-2005 naar Thailand om de slachtoffers van de tsunami te identificeren.
Een van de, zou ik meer interessant dan mooi willen noemen, onderdelen is om het voor elkaar te krijgen om iemand te identificeren. Omdat vaak, en zeker bij rampen, de lichamen zodanig beschadigd zijn dat op het oog herkenning niet mogelijk is en het ook nog vaak zo is dat de lichamen niet compleet zijn zoals ze gevonden worden, omdat men massaal ten onder gaat, met veel geweld vaak. En dan wordt het een hele puzzel en dat neemt dus wel behoorlijk tijd, want eigenlijk is iedereen pas geïdentificeerd als de laatste onderdeeltjes ook geïdentificeerd zijn.
En wat is het moeilijkste of het naarste aan uw vak?
Ik denk dat een buitenstaander denkt dat het naarste is vanwege de staat waarin de stoffelijke overschotten gevonden worden om dat werk te doen. In praktijk moet men denk ik niet vergeten dat mensen zoals ik toch al gewoon beroepsmatig in de anatomische sfeer zitten, in de ontleedsfeer zitten, waar overigens de lichamen natuurlijk helemaal niet beschadigd zijn. Maar je krijgt eigenlijk geen tijd om over dat nare na te denken, want er is een enorme druk op de ploeg om de zaak op te lossen. De eerste gedachte die je krijgt als je binnenkomt, is om alles wat je vindt zo schoon te maken dat het goed bestudeerd kan worden. En daarna bij wijze van spreken meteen met passen en meten te beginnen, om het zo gauw mogelijk voor elkaar te krijgen. Zodat eigenlijk die gedachte, die komt eigenlijk achteraf. Als alles dan voor elkaar is, dan ga je nog eens even overdenken, wat hebben we nou eigenlijk allemaal achter de rug en wat hebben we gedaan? Ik heb me altijd afgevraagd of misschien dan niet toch nog heel veel later deze gedachten weer terugkomen aan het, zeg maar het handwerk, wat natuurlijk niet leuk is, absoluut niet. Dat is me eigenlijk tot heden nooit gebeurd in al die tientallen jaren. Op één klein onderdeel na, en dat had te maken met de tsunami van 2004-2005. Toen was het aantal slachtoffers zo groot dat er ook geen plaats was om de lichamen te bergen. En dat, ja, die werden dag en nacht aangereden in allerlei pick-up trucjes en op een soort, nou, ik noem het maar, een stuk terrein ter grootte van een voetbalveld uitgelegd. En ja, hoe hard je ook werkte om daar lichamen, zeg maar, in het proces te krijgen, als je dan weer terugliep, dan lagen er nog meer. Het leek alsof je zou verdrinken in de hoeveelheid werk. En daar heb ik dan één keer van gedroomd, maar dat is ook echt de enige keer.
Kunt u beschrijven wat u zag toen u voor het eerst aankwam in Thailand, vlak na de tsunami?
Ja, dat was natuurlijk bizar. Bij aankomst viel natuurlijk op dat het land qua organisatie volledig ontredderd was. Wat het meeste indruk gemaakt heeft, is natuurlijk dat in die omstandigheden er geen enkel mortuarium is wat zoiets aan kan. Dat zou ook in Nederland niet kunnen. En dat er dus een grote mate van improvisatie en openheid ontstond om de nood op te lossen. En dat kwam in feite op neer dat een groot tempelcomplex, een boeddhistisch tempelcomplex, dat werd vanzelf, zou ik zeggen, vrijgegeven om het werk te doen. Daar moest natuurlijk, omdat dat bestond uit open ruimtes die alleen maar overkapt waren en die natuurlijk vanwege de koeling afgesloten moesten worden, daar werd enorm hard aan gewerkt om dat helemaal om te timmeren tot iets wat dan voor ons bruikbaar was. Maar iedereen, ja, incasseerde dat alsof het erbij hoorde, alsof het niet de eerste keer was dat zoiets gebeurde, maar kennelijk past de mens zich daar heel makkelijk op aan.
Wendt het om dode lichamen te zien en dan ook, hè, want ik begrijp dat in Thailand ook vanwege de temperaturen dat de lichamen ook sneller tot ontbinding overgingen?
Nou, het wendt nooit. Volgens mij zou het onmenselijk zijn als dat wel zou wennen. Dan heb je met iemand te maken die, daar moet je nooit mee te maken krijgen met zo iemand. Kijk, je hebt natuurlijk eerst het visuele effect, dat natuurlijk mensen, ja, niet alleen beschadigd zijn, maar ook opgezwollen zijn, zoals men dat ook wel kent van dierenkringen die uit een sloot gehaald worden. Maar wat mij persoonlijk, maar dat moet ik wel zeggen dat dat persoonlijk is, altijd zeer indringend overkomt, is de lucht, de stank die erbij hoort. Ik heb daar altijd last van gehad en het vermindert nooit. Maar ja, het moet, hè.
Maakt het eigenlijk uit of u slachtoffers gekend hebt, bijvoorbeeld?
Nou, het is me gelukkig nooit gebeurd dat ik iemand tegengekomen ben die ik echt gekend heb. Wat wel gebeurt, wat mij diverse keren gebeurd is, is dat je dus soms maanden, soms jaren na afloop van het geheel, ineens mensen ontmoet wiens ouders of wiens kind je in handen gehad hebt. En dan komt het ineens heel erg dichtbij. Ik ben dan altijd getroffen, toch, hoewel er jaren overheen gegaan kunnen zijn, over de nood die zo aan het oppervlakte komt bij de bekende of familieleden van de slachtoffers. En de vertwijfeling of ze nou het aan je kunnen vragen. En vooral of ze de durf hebben om het antwoord af te wachten.
Met wat voor vragen komen mensen dan?
Nou, in de eerste plaats omtrent de zekerheid of het ook inderdaad de persoon is. En daar is ja, geen ontsnappen aan. En in enkele gevallen durft men iets te vragen over hoe dan eigenlijk de toestand van het stoffelijke overschot was. Vooral als daar tijd overheen gegaan is. Ik hoor van de mannen, zoals ik dat noem, dus de marechaussées en de rechercheurs die aanwezig zijn bij de overdracht van het lichaam, wat natuurlijk altijd veel korter na het incident is, dat dat kennelijk makkelijker is in de zin dat de mensen graag het stoffelijk overschot willen zien, veelal. Ook al worden ze uitgebreid gewaarschuwd dat het er niet uitziet en dat de lucht die er afkomt onverdraaglijk kan zijn. In vele gevallen wil men dan toch het zien. En ook ja, zijn er mensen die dat dan toch ook nog even aan willen raken. En dat is voor mij heel moeilijk te begrijpen. Ik denk dat het dergelijk begrip pas zich ontwikkelt als je zelf ook in zo'n situatie zit. Dus dat het om jouw familie gaat.
Nu is er een bepaalde sutra die stamt uit de beginperiode van de Boeddha, of tenminste dat wordt aangenomen. Dat is de Mahasatipatthana Sutra. Dat is eigenlijk een tekst die monniken aanspoort om aandachtig te zijn. En heel specifiek aandachtig te zijn op alles wat zich in hun lichaam afspeelt. Terwijl ze in leven zijn, dus aandachtig op hun eigen fysieke functioneren. Maar er staat een uitgebreide paragraaf in waarin de monniken worden aangespoord om dode lichamen te beschouwen op het crematieterrein, of het knekelveld, zoals dat ook wel genoemd wordt. En daar wou ik even een klein stukje van voorlezen. Er wordt bijvoorbeeld geschreven: en verder, monniken, alsof een monnik een lichaam zou zien dat op een crematieterrein achtergelaten is en reeds 1, 2 of 3 dagen dood is. Opgezwollen, paarsblauw en etter afscheidend. Hij vergelijkt zijn eigen lichaam daarmee. Dit lichaam is van diezelfde aard. Dit lichaam zal ook zo zijn. Dit lichaam kan daar niet aan ontkomen. Ik denk dat dit bedoeld is als hulpmiddel om je niet langer te identificeren met je lichaam. En misschien ook om makkelijker met je eigen dood om te gaan. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?
Ik kan me er wel wat bij voorstellen, ja. Het is zo dat het omgaan met het lichaam en bijvoorbeeld op een anatomische snijzaal waar studenten moeten leren hoe een lichaam in elkaar zit, wordt een lichaam natuurlijk eigenlijk langzaam en zeker uit elkaar gepeuterd. En je ziet dus bij ook studenten die dat nooit eerder bij dode lichamen zijn geweest, zie je heel snel in een aantal dagdelen zie je een gewenning optreden bij de studenten. Naarmate ze er meer mee omgaan, meer erin snijden, meer het uit elkaar halen, trachten te analyseren wat het is, neemt de vertrouwdheid met het stoffelijk overschot toe. Het wordt hun stoffelijk overschot. Waar is mijn preparaat, zegt men? Ik kan mijn lichaam niet vinden. Het is natuurlijk van een ander, maar het wordt kennelijk, komt het binnen hun eigen sfeer terecht. Het wordt dus gewoner, het wordt een object, langzaam maar zeker. En als dan alles helemaal uit elkaar gehaald is, ja, dan weet je het. Hè? En dan heeft het bij wijze van spreken voor je gevoel geen geheimen meer. En dan zie je natuurlijk ook, ja, dat het ook maar gewoon een object is.
Maar voor u persoonlijk bijvoorbeeld, zou u nou kunnen zeggen, omdat u zo intensief met dode lichamen al jarenlang door uw werk in aanraking bent geweest, dat u zelf ook een andere houding heeft ontwikkeld ten opzichte van uw eigen dood?
Ik verbeeld me van wel, maar als ik echt dood ga, weet ik het natuurlijk niet. Nou ja, het hoort er duidelijk bij. Het is natuurlijk voor mij niet nieuw. Ik weet ook hoe het eindigt, bij wijze van spreken, en hoe het na het eindigen helemaal langzaam maar zeker verpulvert. Ja, dat is misschien gek om te vertellen. Ik ben net terug uit Zuid-Afrika en daar heb ik een hartaanval gehad. En midden in de wildernis. zonder dat er ook maar enige hulp op enig ogenblik afroepbaar was. En in de eerste plaats ging ik natuurlijk als arts denken van, is dit het eigenlijk wel? Het is gelukkig allemaal goed afgelopen vandaag het interview. Maar ik ging dus stap voor stap controleren van, klopt het allemaal met zoals ik het zelf aan de studenten verteld heb? Nou, dat klopte op één dingetje na, maar ik dacht, nou ja, dat kan dan blijkbaar. En toen heb ik de gedachte niet toegelaten dat dit het einde van de rit zou zijn. Daar heb ik ook niet over nagedacht dat ik dat niet toe zou laten. Maar ik weet dat ik toen een enorme drang in me kreeg om dit station te passeren en weer verder te gaan. Ik kreeg direct een beroepsmatige interesse voor mijn eigen geval. Hoe zit dit in elkaar? Hoe zou het kunnen verder gaan? En ik vertel de studenten altijd ook dat er mensen dan benauwd zijn en dat er mensen bang worden. En dat ben ik dus ook niet geweest. Maar ik ben toch echt geen koudbloedig dier. Ik was samen met iemand anders, maar dat was een statisticus, dus daar heb je niet zoveel aan in die omstandigheden. Zo is het leven nu eenmaal. En het heeft heel het voet in de aarde gehad voordat ik dan in een ziekenhuis beland ben, dat begrijp je wel. Maar het heeft zeker een goede kant gehad dat dat gebeurd is. Vooral natuurlijk als het goed afgelopen is. Ja.
Merkte u trouwens in Thailand dat daar anders met de dood wordt omgegaan als bij ons hier in het Westen?
Ja, dat verschil is dramatisch natuurlijk. Kijk, vooral door het rampenidentificatieteamwerk en het gewone werk in Nederland, maak je dit proces in allerlei culturen mee, of het nou in Suriname is of in Nederland of in Noord-Afrika, in Libië of in Afghanistan of in dit geval dan in Thailand. Wat op mij een onuitwisbare indruk heeft gemaakt is dat tempelcomplex waar ik het net over had. Dat werd natuurlijk ook gebruikt voor het cremeren van de doden. En daar was het eigenlijk voor ingericht. Ook met een soort afdak met links en rechts een bank erlangs, die dan in het verlengde daarvan eigenlijk uitmondde in de toegang tot de crematie over met een hoge schoorsteen. Daar stonden er een paar van naast elkaar. En elke lokale dode waarvan men meende dat die geïdentificeerd werd, daar was volgens het lokale gebruik voor nodig dat het zo snel mogelijk gecremeerd werd. Dus hoe dat ging, weet ik niet, maar familie werd opgeroepen. Die mensen zaten als groep onder zo'n afdakje, met z'n allen op twee banken, lange banken tegenover elkaar, met het lichaam omwikkeld ertussenin. En die waren samen aan het bidden, onder leiding, en ook stukjes aan het zingen. Geen bedrukte stemming, totaal niet. Ook niet het omgekeerde daarvan, ook niet extreem vrolijk, maar gewoon heel erg aanvaardend, zo zou ik het willen noemen. En dat duurde dan zo'n 20 minuten, een half uur. En dan kwam er een man en die rolde dan het lichaam naar de overdeuren. Die werden geopend. Nou, dan zag je bij wijze van spreken het half uur al branden. En dan werd het lichaam rustig naar binnen geduwd. De deurtjes werden gesloten. En de familie bleef zitten totdat na een half uur het verbrandingsproces voorbij was. Maar dat ging eigenlijk als, ik zou bijna zeggen, zoals wij aan tafel gaan. Een aanvaard, afgesproken proces wat doorlopen wordt en waar iedereen tevreden mee is. Totaal anders dan bijvoorbeeld wat ik in Libië meegemaakt heb en waar men veel emotioneler is. Het hele aanvaarden niet aanwezig is. Er is protest, men slaat zich op de borst, rukt aan de kleren, roept dingen die ik niet versta. Het is ook wanordelijker daardoor natuurlijk, ook vervelender om als buitenstaander bij te moeten blijven. Maar ja, zo heeft kennelijk elke cultuur of elke religie heeft zo zijn eigen manier om dat op te lossen.
Heel even nog naar de Nederlandse situatie. Als hier mensen overlijden, veel mensen verdwijnen dan in een rouwcentrum waar ze worden opgemaakt en dan netjes op het juiste moment in een toonzaal gelegd, zodat de familie daar even een half uurtje bij kan zitten.
Dit is cultuur bepaald. Er is een hele kunst zich aan het ontwikkelen. En daar geven we ook een cursus in voor het anatomisch gedeelte. Om lichamen weer zo toonbaar te maken, zoals ik zou zeggen, alsof er niks gebeurd is. Kennelijk is de cultuur op het ogenblik zo dat we, nou ja, de dood is dan voor ons geaccepteerd geraakt, als het er maar zo uitziet zoals die was toen die nog rondliep. Het is, ja, iets heel geks. Dat daarmee kom je er niet dichterbij, maar ga je er eigenlijk verder van af. Hoewel je er dus meer mee moet omgaan, kom je er toch verder vanaf. Je werkt je als het ware naar achteren weg om de schijn op te houden alsof er niks gebeurd is. Maar dat vind ik wel heel erg opvallend.
De Mahasatipatthana Sutra vervolgt. En verder, monniken, alsof een monnik een lichaam zou zien dat op een crematieterrein achtergelaten is. Een skelet met vlees en bloed, door pezen bij elkaar gehouden. Of een skelet zonder vlees en besmeurd met bloed, door pezen bij elkaar gehouden. Hij vergelijkt zijn eigen lichaam daarmee. Dit lichaam is van diezelfde aard. Dit lichaam zal ook zo zijn. Dit lichaam kan daar niet aan ontkomen. Hij blijft standvastig in de observatie van het proces van wording in het lichaam of het proces van afbraak in het lichaam. Of hij is zich bewust van het feit, dit hier is een lichaam, totdat inzicht en volledig bewustzijn tot stand komen. Hij blijft standvastig in de observatie, vrij, niet verstrikt in enige wereldse overweging. Zo wordt de observatie van het lichaam in het lichaam beoefend, o monniken. In bepaalde boeddhistische tradities, niet in allemaal, gaat men ervan uit dat de ziel of de geest, zo je wilt, nog niet gelijk vertrokken is van het lichaam, uit het lichaam. Of nog ergens in de buurt van het lichaam is, de eerste dagen na overlijden met name. Gelooft u daarin? Of is voor u, als iemand dood is, is die dood?
Nou, laten we zeggen, medisch gezien, als je dood bent, dan ben je gewoon, zoals we dat in Nederland zeggen, hartstikke dood. En dan is het feestje voorbij.
Ja, u gelooft niet in iets nog na de dood?
Ja, dat wel. Tenminste, ik heb een stille hoop, maar ik zeg erbij dat het een stille hoop is dat er daarna nog een fantastische tijd aanbreekt. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet zeker weet. Ik wou het nog even uitstellen. Maar dat gevoel heb ik wel.
Maar die leuke tijd in een hemel?
Oh, zoiets. Ik hoop van harte dat het waar is. Ik heb altijd nog het idee, ja, dat klinkt natuurlijk vreselijk kinderlijk, maar dat mijn vader en moeder bijvoorbeeld altijd nog tussen de wolkjes naar beneden kijken wat ik allemaal uitloop te spoken hier. Ja, en deze, ja, toch in principe naïeve gedachte houdt de mensen op de been. Ja.
U hoorde professor George Maat, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en lid van het rampenidentificatieteam. En voor meer informatie kunt u terecht op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten de komende week. En op ons forum kunt u op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. En ook kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter onder BosRTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM. En dan gaat het over de zin van het menselijk lijden. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met opnieuw aandacht voor de dood. We praten dan met verpleeghuisarts Bert Keizer over de omstandigheden waaronder mensen in tehuizen sterven. Aandacht voor de geschiedenis van crematie in Nederland. En alles over toekdam, ofwel sterven in meditatie. Dit alles zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.